Goedemorgen. Ik heet u allemaal van harte welkom in deze samenkomst. En vandaag wil ik u graag aanspreken met geliefden Gods. En dat is niet dat ik dat nou zo leuk vind om te zeggen. Nee, dat is omdat de apostel Paulus, die zegt dat. Die zegt dat in zijn brieven en hij noemt u geliefden Gods. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag stilstaan bij dit thema, gastvrijheid. We hebben er net over kunnen lezen in dat hele mooie stukje van Romeinen 12. En ik ga u iets vertellen over die gastvrijheid, hoe dat ging vroeger. En dan heb ik het over heel lang geleden, 4000 jaar geleden ongeveer. Maar ook die gastvrijheid van vandaag, van nu. En waarom is die gastvrijheid nou zo van belang? Waarom was dat toen van belang en waarom is dat nu van belang? Daarover wil ik met u nadenken, maar voordat we dat gaan doen wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, we zijn dankbaar dat u ons zo bij elkaar brengt en dat we met elkaar uw woord mogen openen. En Vader, we hebben vandaag een heel speciaal stukje, Romeinen 12. Daar staat zoveel in. En Vader, we halen er eigenlijk maar één ding uit. Maar Vader, wilt u geven, Heer, dat we daar met elkaar goed over kunnen nadenken. En Vader, we mogen ook de maaltijd met elkaar vieren. En Vader, vandaag hebben we het over een stukje vreugde. Maar er is ook verdriet. En Vader, wilt u maar wijsheid geven, Heer, om met het verdriet om te gaan, om te mogen gaan. En dat we er voor elkaar mogen zijn, ook in deze dagen. We danken u ook voor het nieuwe leven wat ook zich weer aangediend heeft. In dit geval Sarah. Vader, we danken u zo dat u ons nabij bent. U kent ons hart en u weet hoe we hier zitten. Vader, we zijn dankbaar voor alles wat u gaat geven. Amen. Goed, gastvrijheid. Hoe ging dat vroeger? En ik neem u mee naar de tijd dat de Heere God als gast op bezoek ging bij zijn vriend Abraham. Het was Abraham en Sarah. En dat vindt u in Genesis 18... En ik zal het u even laten zien wat daar staat. Daar staat dit. En de Heere verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang van de tent zat. Nou, dat is dus de plaats waar Abraham dan dus zit. Hij zit in de ingang van de tent en het is op het heetst van de dag, dus op het midden van de dag. En ik zal u laten zien hoe dat er ongeveer uitgezien heeft. Ik heb daar een foto van gemaakt, begin dit jaar. Ik weet niet of het is te zien, het is een tent. En zoals de mensen in de tijd van Abraham ongeveer leefden. En u ziet zo'n tent en het is wel heel... U kunt het een klein beetje zien, denk ik. U ziet de plek dan dus rechts, waar dat... Als u goed kijkt, ziet u dat daar iemand zit. Dat is de plek waar de Heer des Huizes, de Heer des Tents in dit geval, dan dus eigenlijk zit. En u ziet ook de andere kant, dat is een beetje afgesloten, dan met de linkerkant, dat is het woongedeelte. En ja, dat is ook de vrouwenkant. Ik heb het vandaag niet over rollenpatronen of zo, maar de man zit rechts en de vrouw zit links. Nou, mocht het nou zo zijn dat er iemand zich meldt als gast, dan zal hij zich ook nooit aan de kant van de vrouwen zich melden. Hij zal zich altijd melden aan de kant van de man. Je ziet ook, bij de man staat het open. Het gebeurt dus uitsluitend via de man. Ik heb nog zo'n plaatje. En het is die hier wat nagebouwd. En weer, de man zit rechts en de vrouw zit links. En de man, die is dan gastheer. En de man, die zal dan zorgen dat het zijn gasten ook aan niets ontbreekt. En dat zien we dan ook in de volgende verse. Daar staat dit. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. En toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide, mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten. En vlijt u neer onder de boom. Dan wil ik een beter brood gaan halen, opdat gij uw hart versterkt. En daarna kunt gij dan verder trekken. Nou, deze Abraham, die gaat zijn gasten tegemoet en hij vraagt of hij voor ze mag zorgen. En hij wil eigenlijk gewoon een goede gastheer zijn, zoals dat in die tijd ook de bedoeling was. En hij zegt eigenlijk, mijn tent is uw tent. Mijn huis is uw huis. En hij haalt water, dan met de voeten worden gewassen. En hij zegt, vlijt u neer onder de boom. En hij zorgt voor voeding, hè? Hij zorgt voor brood. En u ziet hier vandaag ook staan brood en wijn. En ik ga nu even voorbij aan al die betekenissen die zitten in de boom, in de voetwassing, in het water. We staan nu alleen even stil wat hier feitelijk gebeurde. En u kunt het misschien zo iets zien. Hè? Deze mannen zitten hier bij de boom, bij de tent. En deze Abraham die is een gastheer en hij zorgt voor zijn gasten. En als die gasten dan zijn voorzien, dan volgt het gesprek. En het gesprek, dat is nou hetgene waar het allemaal om te doen was. En zo'n gesprek dat kon gaan in die tijd over de meest uiteenlopende zaken. In die tijd, ja, was de tijd natuurlijk zonder mail en zonder telefoon. Dat is voor ons bijna niet denkbaar, denk ik. Maar in die tijd was het alleen van horen zeggen. En op deze plaatsen werd alles besproken wat van belang was. Over zaken, over vee, maar ook over een huwelijk. En over het gezin en over het geloof. En dat zag er dan ongeveer zo uit als op dit plaatje. En in zo'n gesprek worden soms hele zeer belangrijke zaken besproken. En in deze situatie heeft de Heer verteld dat er een zoon geboren zou gaan worden. Dat is ook van groot belang. Maar goed, wat hebben we gezien? Dit gezelschap is gastvrij ontvangen door Abraham. En ze hebben een gesprek. En in dat gesprek heeft God wat beloofd. Hij komt over een jaar weer en dan zal er een zoon zijn. Nou, hoe werkt nu die gastvrijheid bij ons? Wat heeft de laatste 4000 jaar nou gebracht dat wij de gastvrijheid aan elkaar laten zien? Nou, bij ons wordt u ook gastvrij ontvangen. U ziet hier een plaatje van hier in de dienst. En bij de voordeur staat dan Sigo. En Sigo geeft iedereen een hand. En hij zegt, u bent welkom. U bent heel erg welkom. En dat is ook niet zonder reden, want Sigo weet dat ook u een geliefde Gods bent. Nou, vervolgens komt u in de zaal en u haalt een kopje koffie. En u zoekt iemand op en u begint een gesprek. U maakt een verbinding. U maakt een verbinding met iemand anders. Nou, als je jong bent, ben je ook welkom. Of als je ook heel jong bent. Maar waar het om gaat is dat u gastvrij wordt ontvangen. En vandaag hebben wij ook een maaltijd met elkaar. Een bescheiden maaltijd. Met brood en wijn. En daarna hebben wij ook gesprekken. Gesprekken waarin wij elkaar mogen bemoedigen, omdat de Heer ons ook iets heeft beloofd. En zo mogen onze samenkomsten dan tot een zegen zijn. En zo is dat hier, maar zo is dat bij mij thuis en zo is dat ook bij u thuis. Als u dan mensen ontvangt. U ziet een plaatje van een keukentafel, zoals dat dan in het werk gaat thuis. We zijn gastvrij, we ontvangen mensen. En daar waar hij het geeft, spreken we van dat evangelie. En meestal hebben we eerst een kopje koffie en dan toch is er dat gesprek. En als goed gastheer of als gastvrouw, dat maakt niet uit, dan mag de gast zijn verhaal vertellen. En zo ontstaat dan het gesprek. En u weet, er zijn natuurlijk vele soorten gesprekken. En het mooiste is natuurlijk als dat gesprek leidt tot een dialoog. Een dialoog. Wat is nou een dialoog? Dan in de dialoog met elkaar spreken, dan is de ander is het doel. Het gaat dus niet om jouzelf of om mijzelf, maar het gaat om de ander waar je mee spreekt. En dat werkt dan ook omgekeerd. Het gaat er dan om wat de ander werkelijk bedoelt. Het gaat om hoe die ander is. Het gaat er dan niet om hoeveel die ander bezit, wat die allemaal heeft. Nee, het gaat om het zijn. En om dat zijn gaat het ook in dat stukje wat vandaag is voorgelezen door Sis, Romeinen 12. Ik laat dat nog even zien. Ik lees het nu nog even een keer door, want het is wel een heel bijzonder stuk. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade en gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten. Wees vurig van geest en dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking en volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. En dan legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde en weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. En wees niet eigenwijs, vergeld niemand kwaad met kwaad. En hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Nou, de apostel Paulus die zegt hier heel veel tegen ons. Meer dan ik in één dienst kan bespreken met u. Maar waar het mij om ging is de gastvrijheid, maar ik kan die ene zin niet losmaken van de andere. Want u ziet, dit hoort allemaal bij elkaar. Dit hele stuk dat gaat niet over mijzelf of over onszelf, nee, het gaat om de ander. Hoe we met de ander zouden omgaan. Het gaat om mijn naaste. Ja, bijvoorbeeld, wees in broederliefde elkander genegen. Ja, we mogen houden van die ander. En bijdragend in de noden van de heiligen. Ja, we mogen elkaar ook hulp geven. Wees blij met de blijden. Dat is meestal niet zo'n grote opgave. Maar weent met de wenenden. Huilt met de huilenden. Wees bij hen die verdriet hebben. En we hebben net dat stukje mogen horen wat dan dus Rob heeft gezegd. Dat het heerlijk is als er mensen om je heen staan als je verdriet hebt. Als er mensen om je heen willen staan die je willen dragen. Die met je meehuilen. En houd vrede met alle mensen. Nou, dat gaat zeker niet om jezelf. Dus het schijnt niet te gaan om onszelf. Maar het gaat om onze naasten. En onze Heer die heeft daar zelf ook iets over gezegd, over onze naasten. En hij geeft eigenlijk antwoord hierbij aan een vraag die gesteld wordt door een wetgeleerde. En dat is Matteüs 22. Daar staat: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij zeide tot hem: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Voor onze Heer is het van groot belang dat we niet voor onszelf zouden leven, maar dat we ons verbinden met anderen. En dat we hen lief hebben als onszelf. Nou, vandaag de dag in de wereld gaat het om wat je hebt. Het gaat om wat je bezit. Dat is wat telt. Nou, je ziet hier een aantal dingen zijn waar het om gaat die je kunt hebben. En dat kan zoveel zijn. Want de wereld biedt zo ongelooflijk veel aan zaken die we allemaal nodig zouden hebben. En dat is zoveel dat je je daar ook helemaal in zou kunnen verliezen. Je ziet bijvoorbeeld een heel groot huis of geld. Geld en macht gaan natuurlijk vaak samen. Maar ook een schip of nou, schoenen of een iPad. Dat hebben we natuurlijk allemaal nodig tegenwoordig. Met alle apps daarbij die we allemaal nodig hebben om te kunnen leven. Anders dan is ons leven niet compleet. En de auto natuurlijk. Die heb je dan misschien wel echt nodig. Maar in de Bijbel gaat het om wie je bent. Het gaat nooit om het hebben. Zo kun je ook God niet in je zak hebben of zo. Maar in zo'n gesprek, in een dialoog, als het daartoe mag leiden, een dialoog, dan gaat het heen en weer. Het gaat van het ene hart naar het andere hart. En dit is daar een mooi voorbeeld van. U ziet hier iets wat heen en weer gaat. Dit is dan een veerpont en die gaat heel de dag heen en weer. Sommige veerponten heten ook de heen en weer. En deze vaart tussen Schoonhoven en de overkant. Ja. Maar in zo'n dialoog geef je iets van je hart aan degene waar je mee spreekt. En dat is ook omgekeerd, dat is wederzijds. En zo wil God met ons zijn. Leven in de dialoog. Wederkerigheid, heen en weer. En God wil juist met de mens een levende relatie hebben. Het is hem te doen om die verbinding die er is. Die verbinding met u, maar ook met jou als jongere. Met mij gewoon op de plaats waar God ons zet. En u zegt misschien, nou, waar vind ik dat nou bijvoorbeeld in het woord? Waar kan ik dat nou vinden? Wederkerigheid. Nou, het staat eigenlijk op heel veel plaatsen. Het wordt misschien niet zo genoemd, maar als je de verhalen leest, dan kun je het wel vinden. Ik zal nu een voorbeeld noemen, later nog iets. Bijvoorbeeld bij Saul en David. Waarom is er nou staat er nou in het woord dat David een koning is naar Gods hart? Waarom is dat nou? En waarom is dat niet bij Saul, de vorige koning, het geval? Want zoals Saul als David zijn allebei gezalfd. Maar waarom is dat verschil nou tussen Saul en David? Nou, van Saul staat namelijk nergens geschreven dat hij sprak met God. Hij had geen persoonlijke relatie met God. En God sprak tot hem via Samuel de profeet. Geen direct contact met God. Er was iemand tussen. En hiermee staat eigenlijk Saul dan ook voor het oude verbond. En dat persoonlijke contact, dat is zo van belang. Van David staat echter geschreven dat hij een zeer grote relatie had met God. En zie daar ook het nieuwe verbond. De weg naar vader is vrij. De weg naar vader is open. Bij David vind je vaak dat er iets staat geschreven als: Vader, wat wilt u dat ik doe? En zo zouden we ook wandelen, net als David. In contact zijn met hem. Vader, wat wilt u dat ik doe? En daarom is ook het gebed, u ziet hier gevouwen handen. Daarom is ook het gebed vaak een gesprek. En zodra ook dat gebed in de sfeer komt van: ik ga iets afdwingen van God, dan zit je alweer op het spoor van het hebben. Nou, zijn we met onze hemelse vader in gesprek, in een hechte relatie, dan zal daar nooit iets zijn dat we van God afdwingen. Ik denk dat de gelovige mens van vandaag die in de dialoog met God wil leven, dat is de mens die heeft geleerd om God te antwoorden. Er is er natuurlijk één, de slang, die probeert om dat steeds weer te doorbreken. Die probeert te doorbreken dat de mens God antwoordt. En hij probeert de mens dan op te sluiten in zichzelf. Je hebt een mens die is ingekapseld en die niet meer kan antwoorden. En wat je dan overhoudt, dat is een mens en zijn spullen. En een mens is pas compleet als hij leeft met God. En hoe doe je dat nou? Hoe leef je nou met God? Nou, ik denk dat je kan kijken naar de dingen die je ontvangen hebt van hem, van God. En dat je hem daarvoor dankt. Dank hem voor het feit dat je iedere ochtend op mag staan. Dank hem dat je met mensen mag samenleven in een gemeente. Een plek waar je mag bijkomen van de wereld. Een plek waar je mag revalideren. Dank hem voor het woord. En dank hem voor het feit dat je in het woord ook mag lezen. En dank hem voor vreugde die hij geeft. En vervolgens, in die wederkerigheid, gaat hij ook weer geven. En hij geeft jou dan rust en hij geeft je vastheid. Hij geeft je stabiliteit in je leven. En hij geeft vertrouwen op wat hij heeft beloofd te zullen gaan doen. Dat hij dat ook gaat uitwerken, ook in jouw leven. Maar ik had gezegd, het gaat heen en weer. En zo hebben wij God nodig. En ja, zo heeft hij ons ook nodig. En dat klinkt misschien wat vreemd, maar hij heeft u nodig en hij heeft ook jou nodig. Ook al denk je misschien, ik ben het misschien niet waard, want nou, of ik ben te jong of ik ben te oud. Maar als je hier nu bent, dan mag je weten dat hij jou hier heeft gebracht. En dat hij van je houdt en hij geeft zijn woord. Hij geeft jou een woord van liefde voor jou, maar ook voor je naasten. En hij geeft ook een woord van vertroosting. En zeker in tijden dat we dat heel hard nodig hebben. En ik denk als je dit hoort, dan ben je hier op de plek die hij voor jou bedoeld heeft. En hoe zou er een mens zijn als God hem niet heeft bedoeld? God maakt geen nutteloze dingen. Hij maakt geen overbodige dingen. En dat is zo bijzonder. He, dat God de mens ook nodig heeft. Want alleen via de mens wordt God ook volledig God. Een vader is pas compleet als hij te midden van zijn kinderen kan zijn. En de kinderen die maken namelijk vaderschap ook compleet. Sterker nog, juist omdat er kinderen zijn, wordt een man vader. En hoe zou God zijn vaderschap kunnen ontplooien als hij geen kinderen zou hebben? De vader van die verloren zoon, die is pas echt vader als die zoon ook weer is thuisgekomen. Daar hebben we het al eens vaker over gehad. En als die zoon dan is thuisgekomen, dan komt in feite ook de vader weer thuis. Want God komt pas echt thuis als heel zijn schepping thuis komt. Want dan is God helemaal vader. Dan is hij alles. Dan is hij alles in allen. En zo komt de schepping tot zijn bestemming. Maar zo komt ook God zelf tot zijn bestemming. En weet u, als die zoon die weg was ook weer thuis komt, ja, dan gebeurt er ook wel iets bijzonders. Want u kent allemaal wel de geschiedenis van de verloren zoon. De vader van die verloren zoon die stond buiten en hij stond op de uitkijk. En hij wachtte op de zoon. En u weet van deze zoon dat hij al zijn geld heeft opgemaakt. En hij zat bij de varkens en hij had ook geen eten meer. U kent de situatie. Maar zo gaat het vaak. Families die ook uit elkaar vallen. En zulke situaties die komen eigenlijk vaker voor dan we zouden willen. Maar goed, deze zoon die wilde naar huis. En als die zoon dan komt, dan gaat de zoon het huis in. Dat staat er geschreven. Maar dan gaat ook de vader, die gaat het huis in. En zo komen vader en zoon, die komen allebei thuis. Het is misschien een heel ander aspect in dit verhaal dan als het gaat over de oudste zoon bijvoorbeeld. Want je kunt het van alle kanten kun je dit bekijken. Maar zo wordt ook die vader weer compleet. Wederkerigheid. De een die heeft de ander nodig. En wederkerigheid, het behoort ook tot het zijn van de vader. Mensen herstellen. Mensen weer tot hun identiteit brengen, met een moeilijk woord. En dan juist, dan gaat die wederkerigheid intreden. En dat is een vast patroon in de Bijbel. En ja, dat kun je zeker vinden in het evangelie naar Lucas. Ik maak een klein uitstapje. De verlamde man. Dat is de man die door het dak omlaag werd gebracht. En Jezus zegt, sta omhoog op. Neem uw bed op en ga naar huis. En daar staat, hij verheerlijkte God. Wederkerigheid. Bij de verkromde vrouw. Deze vrouw was al vele jaren verkromd, al 18 jaar. En ze kon zich niet meer oprichten. En Jezus komt en hij legt haar de handen op. En zij richt zich omhoog op en zij verheerlijkt God. Het is wederkerigheid. De jongeling van Nain. Jezus zegt, sta omhoog op en zij allen verheerlijkten God, staat er. Wederkerigheid. Bartimaeus. De blinde Bartimaeus. Jezus zegt, kijk omhoog. En hij zag en hij gaf God de lof, de eer. Wederkerigheid. De Melaatse man. En hij was een van die 10 die werd genezen. En Jezus zegt, sta omhoog op. En hij dankte God. Het is wederkerigheid. Ja, en op Golgotha gebeurt ook een heleboel wederkerigheid. Daar is de wederkerigheid natuurlijk heel duidelijk. En daarmee in verband staat ook een heleboel geschreven. En ik laat u iets zien ervan. Daar staat, dit sprak Jezus. En hij hief zijn ogen ten hemel en zei de Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijken. En u ziet al, het gaat heel de hele tijd heen en weer. En dat staat ook, daarbij dat kruis, daar staat ook nog die hoofdman die dat allemaal ziet gebeuren. Dat hij hangt aan dat kruis. En dat is een heiden, notabene. En deze hoofdman, die komt ook in wederkerigheid. Want toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God. Die hoofdman, die geeft God de heerlijkheid weer terug. En zo zie je dat gesprek tussen God en de mens. Hij is de God van het gesprek. En al deze mensen, zij verheerlijkten God. Het zijn vertrapte figuren. Vertrapt in hun waardigheid. En in de waardigheid worden zij weer hersteld. Juist deze mensen. En we zijn ook, ja, we zien ook in onze tijd vaak mensen die ziek zijn en die lijden. En die van hun waardigheid zijn beroofd. En vader zegt, kom thuis. Kom thuis. Ik ga je niet alleen herstellen, ik ga je zelfs een verheerlijk lichaam geven. En dan vader zegt in zo'n dialoog, zegt hij, ik heb jou geroepen. Weet je dat wel? En wat vind je daar nou van? En hoe gaat het met je? Hoe sta je nou eigenlijk in deze wereld? Kun je het allemaal aan? Is het zwaar voor je? Heb je verdriet? Breng dat bij mij. Ik wil met je erover praten. Laat wat van je horen. Ik wil zo graag met jou een diepe relatie. Hoe is het nou met je hart? Kijk, want hij weet hoe je bent. Want hij heeft jou geschapen. Hij heeft jou vorm gegeven. Hij heeft je hart geformeerd. Hij heeft jouw ziel en jouw geest. Heeft hij geformeerd. En wat God maakt is goed. Maar wat hij aan je vraagt is, hoe sta je nou in dit leven? En als God je dan bij je naam roept, dan is dat niet alleen je gangbare naam, maar hij roept ook jouw hele wezen, jouw hele zijn. En hij ziet jouw hart aan en hij kijkt door al ons verzamelen, het hebben van dingen, ziet hij heen. En wat doet hij dan? Wat doet hij dan in die wederkerigheid? In die wederkerigheid maakt hij jou vrij. Hij maakt jouw naam. Hij maakt wie je bent. Hij maakt je vrij. Hij maakt je vrij van dwang om misschien wel iemand anders te willen zijn dan dat je bent. He, omdat je denkt, ik ben misschien niet goed genoeg. Hij maakt je vrij. Hij maakt je echt. Hij maakt je ook een waarachtig mens. En net als u kom ik ook wel eens mensen tegen die gewoon veel vergeten zijn. He, die ook hun naam zijn vergeten. Of wie dat ze waren. Of wie ze zijn. Maar God zegt, ik ben het niet vergeten. Ik weet nog wie je bent. En God bevestigt ook die mens. Je mag er zijn. Sterker nog, hij zegt, ik wil dat je er bent. Want je bent mijn geliefde. Je bent een geliefde Gods. En de stappen die je dan ook in je leven zet, die maakt hij vast. En dat staat zo mooi in Psalm 40. Het is een psalm van David. Het is één zinnetje. Maar het is zo mooi. Er staat, hij stelde mijn voeten op een rots. Mijn schreden maakte hij vast. En David die zag al dat zijn stappen werden bevestigd. En zo mag dat ook voor ons zijn. Als we hem net zo zoeken als David. En dat we zeggen, Vader, hier ben ik. Wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik doe met mijn leven? Je kunt ook jezelf bevestigen. Je kunt jezelf zoeken. Je kunt jezelf bevestigen door erkenning te zoeken bij anderen. Je kunt jezelf bevestigen door veel geld te gaan verdienen. Door een heel groot huis of een nog grotere auto. Of zelfs door een harde werker te worden voor het geloof. Maar God zegt, dat moet je niet doen. Doe dat nou niet. Ik zal je bevestigen. Ik zal je erkennen als mens. Ik hou van je. Je bent mijn geliefde. Nou, dat is nou zo'n stukje van een dialoog dat we zouden kunnen hebben met God. Maar ook met elkaar. Een mens kan zo gevangen zitten in allerlei gevoelens van angst en van haat, maar ook van schuld. En voordat je het weet, dan gaat dat ook je leven bepalen. Maar wij zouden in onze gastvrijheid mensen ontvangen. We zouden gesprekken voeren. We zouden dialogen met elkaar aangaan in onze gastvrijheid. Dat ook degene waar we mee spreken weet, ik ben gewild. Ik mag er zijn. Ik ben bedoeld. God heeft met mij een plan. En ik hoef ook helemaal niet te proberen om iemand anders te zijn dan ik ben. Ik mag zijn zoals God mij heeft bedoeld. Ik ben een geliefde Gods. En zo vormen we dan met elkaar, met al die geliefden Gods, het lichaam van Christus. En ik kijk nog één keer naar Romeinen 12. Dat is, wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid, ontvang elkaar. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde en weent met de wenende. Paulus zegt, leef niet voor jezelf. Zet je huis open, wees gastvrij, vang elkaar op. Zorg ervoor dat je er voor elkaar bent. En ga met elkaar dat gesprek aan. Leef in de dialoog. Leef in de dialoog met elkaar en met hem. Zoek de diepgang. En zo zijn we dan met elkaar dat lichaam van Christus. En het lichaam van Christus, dat bestaat uit vele leden. En de Heer zegt, dat lichaam, dat is mijn lichaam. En als jullie samenkomen om te eten, gedenk dan dat het stierf en dat het opstond op de derde dag. Nou, en vandaag zijn we ook bij elkaar om dat te vieren. De maaltijd van brood en wijn. En het brood, dat spreekt van leven. En de wijn spreekt van vreugde. En als we dat samenvoegen, brood en wijn, dan hebben we het over leven en vreugde. En als je dat samenvoegt, dan is dat levensvreugde. En levensvreugde, dat zullen we ook ontvangen als we zo in de dialoog met elkaar en met hem mogen leven. Amen.